In Romeinen hoofdstuk 6, waar wij gisteravond waren, komt het praktische leven van de gelovigen, de wedergeboren mens, aan de orde. En in de eerste plaats wordt gezegd, wij zullen niet blijven onder de heerschappij van de zonde. Dat is leerstellig en juridisch onmogelijk, omdat wij nou eenmaal met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn, met als gevolg dat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Logischerwijze alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden, implicerend dat de Heer Jezus zelf wandelt in nieuwheid des levens, in een nieuwe bediening, betrokken in een nieuw werk van God sindsdien. En in dat werk zouden wij betrokken zijn. Een werk tot heerlijkheid des Vaders, een werk in nieuwheid des levens, of in plaats van werk gewoon het woord wandel, want dat is wat er gebruikt wordt. En daarna wordt in vers 5... het nog een keer gezegd, dat is de kracht van de didactiek, zeg men, de herhaling van de reclame ook trouwens. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, onder één plant te verstaan één levend organisme, dat is de echte betekenis van het woord eigenlijk. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, één levend organisme, in de gelijkmaking zijns doods, dat wil zeggen we zijn met hem gestorven, zoals eerder gezegd natuurlijk, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Zo zullen wij het ook zijn in de opstanding. Want die schuingedrukte woorden zijn natuurlijk nergens meer voor nodig. En daarom staan ze er in de grondtekst ook niet. Eén met hem in zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in zijn opstanding. Waarbij het woord zullen weliswaar een hulpwerkwoord is van de toekomende tijd. Hebben wij geleerd op de vierde klas lagere school, of was de vijfde, weet ik niet meer. Groep 7. Precies. Even wat zeggen, maar dat slik ik nou even eerst in. Goed, dan gaan we weer verder. Het is weliswaar hulpwerkwoord van de toekomende tijd. Daaruit menen wij soms te denken dat het, of te concluderen dat het hier gaat over de toekomst. In de toekomst zullen we ook met hem opgewekt worden, want het is toekomende tijd. Ik moet u zeggen, van toekomende tijd en van verleden tijd en hoe het maar heet, moet u zich bepaald niet al te veel aantrekken. Dat is namelijk grammatica en dat heeft met chronologie, tijdrekenkunde, heel weinig van doen. Heel klein beetje maar. Dat zullen duidt namelijk op de conclusie die getrokken moet worden. Als het één waar is, dan zal logischerwijze, dan moet het andere ook waar zijn. U weet het, in Duits heb je dat probleem ook altijd. Hè? Moeten, is dat sollen of is dat müssen? Ja, daar zijn regels voor, maar dat is wat lastig. Hè? Dit is moeten, dan moet het ook zo zijn dat. Het is allebei verleden tijd. Als wij met hem zijn gestorven, dan zijn wij dus logischerwijze, dan moet het ook zo zijn, logischerwijze, dat wij met hem zijn opgestaan. Als wij tenminste één plant met hem geworden zijn, enzovoorts. Het gaat niet over de toekomst, het gaat over het heden, uiteraard. Dat kan ook niet anders, want anders ben je vanaf hier de draad van de uiteenzetting volledig kwijt, want de rest van het hoofdstuk gaat over het heden, zoals iedereen kan constateren. Met andere woorden, wij zijn met hem gestorven, in de gelijkmaking zijns doods, dan zijn wij dus ook met hem opgestaan. En leven dus met hem En dus zouden wij, net als hij, wandelen in nieuwheid des levens. En meer in het bijzonder, wij zouden net als hij leven tot heerlijkheid des Vaders. Daarna staat erachter, dit wetende, elders zeiden, dit eerst wetende, dat. Er zijn bepaalde dingen die je moet weten. En dat wil zeggen, je bewust moet zijn. Hè? Dit eerst wetende, dat is een kwestie van verstand. Daar heb je maar een heel klein beetje voor nodig trouwens. Dit wetende, dat zeg ik ter uwer geruststelling. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruist is. Hoe vaak staat dat er nu langzamerhand? Met hem gestorven, met hem begraven, één met hem in zijn dood. En nu nog een keer wetende dat onze oude mens met hem gekruist is. Zal je gedacht zijn wat er dus allemaal gekruist werd toen hij gekruist werd? Toen werd ook het handschrift dat tegen ons was aan het kruis genageld. Volgens Colossenzen, de wet. Maar niet alleen onze zonden, maar inderdaad onze hele oude mens. Dit weten we, dat onze oude mens met hem eigenlijk gewoon mede gekruist is. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Die is iets lastiger. Onze oude mens, dat weet u wat dat is, hè? Dat is Adam. Dat adamitisch leven dat wij hebben ontvangen van Adam. In Adam zijn wij van nature en in Adam zouden wij sterven, maar juridisch, en dat is wat voor God nou eenmaal telt, juridisch zijn wij gestorven. Is die Adam, is die oude mens mede met Christus, met de Heer Jezus gekruist? De Heer Jezus was namelijk die oude mens. Er zijn er altijd weer die daarvan schrikken. Want het woord oud heeft een negatieve klank, zeker in onze cultuur. Als het van gisteren is, is het oud. Wij kochten een keer, ja, een paar jaar terug was dat, zo'n kopieermachine om cd's te kopiëren. Er was één van die drives, was niet goed. Dus melden we, we vragen om een andere drive erin, want één van de zeven, zit er zeven in geloof ik. Een van de zeven was niet goed. We konden geen andere krijgen. Het was al verouderd. Het was al uit de productie. Een splinternieuw apparaat. Oud. Dat is 2 dagen oud. Als het van gisteren was of van vorig jaar, dan is het. Kan je er geen onderdelen meer voor krijgen. Dan is het al oud. Het woord heeft een negatieve klank gekregen. Maar de Heer Jezus wordt beschreven als de oude mens. Hij was Adam. Nou ja, de zoon van Adam, de ultieme Adam, maar dat is de oude mens. De eerste mens, niet de laatste. En dus de oude. Later staat er in de Efezebrief inderdaad dat wij het voorbeeld hebben van Christus, dat we zouden navolgen, namelijk dat we zouden afleggen de oude mens. En daar staat het dus weer. Oude mens, het woord toegepast op de Heer Jezus Christus. Nou ja, misschien moet ik zeggen op Jezus, maar krijg die naam zonder titels wat moeilijk uit mijn keel. Dit wetende dat onze oude mens, heel Adam, de adamitische mens, mede gekruist is, opdat het lichaam, want dat hebben wij nog, het is dan weliswaar dood. Oh, u weet toch wat dood is? Dat ben ik helemaal vergeten. U weet toch wat dood is? Ja, tegenovergestelde van leven, ja. En wat is leven ook alweer? Het tegenovergestelde van dood, ja, precies, ja. Goed. Hoe weet je hoe oud de artefacten zijn die de archeologen uit de grond halen? Dat weet je vanwege de laag waarin ze gevonden worden. En hoe weet je hoe oud die laag is? Aan de hand van de artefacten die erin gevonden worden, precies, ja. Artefacten, dat is een mooi woord voor scherven of zoiets, maar dat doet er nou niet. In de praktijk althans. U weet nog wat dood is? Volstrekt hetzelfde als zonde. Als het dood is, is het mis. Dan is er geen verbinding. Dood is verbroken gemeenschap, als ik het plechtig zeg. Als je de telefoon opneemt en je hoort niks, dan is de lijn dood. Maar dat weet niemand meer, want we hebben geen lijnen meer. Maar het heet zo, dan is de lijn dood. Is er geen verbinding. Dat is de echte betekenis van het begrip dood. De verbinding is weg. En leven per definitie is verbinding, namelijk gemeenschap. En als wij dood zijn, wil dat, zeker op de manier waarop het hier beschreven wordt, wil zeggen dat er geen verbinding, geen gemeenschap meer is, met name niet tussen God en de mens. En God die de mens dood verklaard heeft op juridische grond, via het lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha, die God heeft geen gemeenschap met de mens. Dat kan niet, want de mens is naar zijn normen, volgens zijn wet, dood, afgesneden, is geen verbinding. Iets wat vele mensen trouwens zelf ook kunnen getuigen, al is dat niet een goed argument. Maar ze vertellen mij wel eens dat ze het idee hebben dat God niet hoort. Nou, dat klopt ook. Niet dat dat een echt argument is, hoor. Maar zo beleeft men het. Maar het is inderdaad in overeenstemming met de realiteit. En niet, ik bedoel niet dat God het letterlijk niet zou horen. Maar in de zin van, hij hoort het wel misschien, maar hij heeft er geen boodschap aan. Het is een gedane zaak. Dat is wat ik gisteren ook probeerde te zeggen. Je kunt de Heer wel vragen of hij u wil helpen bij het bestrijden van de zonden in uw leven. Maar God heeft daar geen boodschap aan. Hoor. Dat kan hij niet doen. Het zou zelfs onrechtvaardig zijn van God. Omdat het in strijd is met zijn eigen rechtvaardigheid. De mens is dood. En wij zouden ons daarbij afsluiten en zeggen, nou, als het van God niet telt, wat telt het dan voor ons? Nou goed. Dit weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Deze is een lastige. Ik persoonlijk had het op prijs gesteld als er toch nog een komma ergens in die zin had gestaan, maar de vertalers hebben dat niet gedaan. Omdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Men leest het gemakkelijk als opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Lichaam der zonde in de zin van het zondige lichaam. Maar dat is niet de betekenis van de zin. Daar blijkt ook uit wat hier verder volgt. Want het zondige lichaam zou niet teniet gedaan worden. We zouden dat zondige lichaam dat wij nog steeds hebben, zouden wij stellen tot wapenen der gerechtigheid. En we zouden daarmee de gerechtigheid dienen. Daarvoor moet het niet teniet gedaan worden, maar daarvoor moet het in stand gehouden worden. Dus dat kan niet de betekenis zijn. Dus wordt hij anders. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Dat is hem. En daarna kunnen we ook de volgorde van de woorden veranderen. In het Nederlands kan dat altijd trouwens, maar opdat het lichaam teniet gedaan worden der zonde. En der zonde betekent niet van de zonde, maar dat betekent voor de zonde. Opdat het lichaam voor de zonde teniet gedaan zou worden. Opdat het lichaam voor de zonde niet meer beschikbaar zou zijn. Was de bedoeling. Het lichaam is gestorven. En het lichaam is, vers 2, der zonde gestorven. Wij zijn voor de zonde gestorven. Dat wil zeggen, wij dienden van nature één baas. Maar nu zijn wij gestorven, dus die baas kan mooi naar ons sluiten. Ik bedoel, die is zijn personeel kwijt. Zijn slaafje, zijn doel als Zo'n dienstknecht heet dat in de Statenvertaling. Want ook slavernij duurt maar tot aan de dood, hoor. De heerschappij van de zonde duurt tot aan de dood, want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Waar staat het? Oh, daar staat het volgende vers. Ja. Dat is wat, hè. Makkelijk is dat, hè. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En onder rechtvaardigen zouden wij verstaan, want dat is de enige echte betekenis weer, vrijspreken. Ook een aardig onderwerp. Laten we maar eens even op een paar woorden ingaan dan vanmorgen. Rechtvaardigen wordt abusievelijk wel eens opgevat als rechtvaardig maken. En zo is het geloof ik ook wel eens een enkele keer vertaald. Rechtvaardig maken kan niet. Het is onmogelijk. Dat woord kun je bedenken, die uitdrukking, maar het is onzin. Iemand die onrechtvaardig is, kan niet rechtvaardig gemaakt worden. Heb je dat? Bovendien, wie zou dat moeten doen? Wij zelf. Gedane zaken nemen geen keer, heet dat. Je bent onrechtvaardig, zo ben je al geboren eerst. En daar de meesten van ons zijn oud genoeg om ook die onrechtvaardigheid gepraktiseerd te hebben. Om het voorzichtig te zeggen. En daar doe je niks meer aan, dat is gebeurd en dat was het dan. Wij zijn onrechtvaardig. Rechtvaardig maken bestaat niet. Het woord rechtvaardigen, het werkwoord rechtvaardigen, betekent ook niet rechtvaardig maken, maar het betekent rechtvaardig verklaren. Het is wat de rechter doet. Nou, meestal niet. Nou ja, als Moskovits aan te pas komt, dan wordt het iets anders, maar anders niet. Wat de rechter doet is veroordelen. En veroordelen is inderdaad het tegenovergestelde van rechtvaardigen. Rechtvaardigen is vrijspreken, dat is wat de rechter doet. Als de rechter over de verdachte zegt, ik vind geen schuld in hem, heeft hij hem daarmee rechtvaardig verklaard. Dat wil zeggen gerechtvaardigd. Staat ergens in de wet, maar ik kan hem nooit meer. Is het Deuteronomium 25? Na al die jaren zou ik dat toch moeten weten. Daar staat, gij zult de onrechtvaardige verdoemen. Niet rechtvaardig maken, dat kan niet. Klopt u? Ja. Kijk, ik ga toch vooruit. Deuteronomium 25 vers 1. Want er zullen, wanneer er tussen lieden twist zal zijn, wanneer er tussen lieden twist zal zijn en zij tot het gerecht zullen toetreden, de rechtbank, dat zij hen richten, zo zullen zij, het gerecht namelijk, zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardigen, want dat staat er, zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardigen. En hier is dus toch ook niet vertaald met rechtvaardig maken, want men begrijpt dat dat niet kan. De persoon in kwestie is rechtvaardig, die hoeven niet rechtvaardig te maken. Maar juist omdat hij rechtvaardig is, wordt hij gerechtvaardigd. Hier dan vertaald met rechtvaardig spreken. Maar dat gewoon moeten zijn, zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardigen en de onrechtvaardigen verdoemen, veroordelen. Het is exact hetzelfde woord. Zie? Kortom, rechtvaardigen is vrijspreken. Overal waar je het in de Bijbel tegenkomt. Rechtvaardig verklaren op wettige grond. Uiteraard. Iemand wordt alleen gerechtvaardigd als hij rechtvaardig is. En indien niet, dan is de rechter onrechtvaardig. En dan houdt hij op rechter te zijn. Dan doet de uitspraak van die rechter er ook al niks meer toe. Omdat hij zichzelf niet aan het recht houdt. Begrijpt u die? Als de onrechtvaardige gerechtvaardigd wordt, dan is er iets mis. Wettig, zal ik maar zeggen. dan is de rechter niet meer rechtvaardig. Voor zover u en ik gerechtvaardigd zijn van Gods wegen, dat wil zeggen voor zover God ons rechtvaardig verklaard heeft en gezegd heeft, ik vind geen schuld in hem, moet dat logischerwijze correct zijn. En dat is ook zo, want voor zover wij schuld hadden, is die overgedragen geworden aan het hoofd van onze familie, de Goel, de losser, degene die in onze plaats ging staan, op wettige grond, in overeenstemming met de wet. En sindsdien zijn wij rechtvaardig. Dat is 2 Korinthe 5. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Laat hem goed tot u doordringen. God zegt over ons, ik vind geen schuld in hem of haar. Het is een juridische kwestie. Die schuld is overgedragen, is betaald geworden. Ja, niet door ons, maar door iemand anders. Maar in overeenstemming met de wet. En daarom zijn wij vrij van schuld, laat ik het dan zo zeggen, want dat is waarschijnlijk iets makkelijker te begrijpen. Maar ook schuld in andere dan financiële zin, zal ik maar zeggen. Die schuld is net zo goed schuld en is betaald geworden. En dus, wij hebben geen schuld. We zijn vrijgemaakt daarvan, vrijgesproken van Gods wegen. God ziet ons in Christus, de rechtvaardige, nadat hij onze schuld betaald heeft. Want hij heeft onze schuld op zich genomen, toen had hij een schuld. Hij heeft die betaald, dat wil zeggen, hij heeft de straf der zonde gedragen en hoe het allemaal verder maar heten mag. En sindsdien is ook hij vrij van schuld. En op grond van zijn geloof, maar dat is een zijlijn, op grond van zijn geloof werd hij vervolgens opgewekt uit de dood. En om nog een paar redenen gebeurde dat ook tamelijk direct. Maar in ieder geval, hij is rechtvaardig en wij zijn in hem rechtvaardig, verklaard. Niet rechtvaardig gemaakt, we zijn vrijgesproken. Dat is wat het is, vrijgesproken. En dan gaan we weer. Want schuld brengt eventueel met zich mee dat we... Nou ja, eventueel kan ik weglaten. Schuld brengt mee dat wij verplichtingen hebben. Vandaar dat als men schulden had, raakte men in slavernij. Wij noemen dat niet meer zo, wij noemen dat schuldsanering. Raakte men in slavernij. Men had iets te betalen, men kon niet betalen, dan betaalde men met eigen leven. Ik bedoel niet, dan werd men te dood gebracht. Ik bedoel, dan werd men slaaf, werd men lijfeigene van de schuldeiser enzovoort. Wordt men dus vrijgesproken of gerechtvaardigd, kortom, er wordt van overheidswegen gezegd, nee, er is geen schuld, dan wordt men dus vrij. En heeft men geen baas meer, is men geen slaaf meer, en is men vrij om te doen wat men wil. Dat is de positie van de gelovige. Voor God. Men kan doen wat men wil. Vandaar dat het hoofdstuk wat aarzelend begint. Wat zullen wij dan zeggen? Hoe nu verder? Zullen we dan maar in de zonde blijven? Want velen komen altijd eerst op die gedachte. Kun je dan maar aanleven? Kun je maar aanzondigen? Ja, moet je mij niet vragen. Dat doe je toch al lang? Dat heb je toch altijd gedaan? Ik bedoel, ja, dat kan ja, blijkbaar. Vooralsnog. Maar of dat de bedoeling is, ja, dat is een andere verhaal. Dat vraagt men nooit, hè. Men vraagt nooit, is het dan de bedoeling dat je maar zondigt en dat de genade te meer wordt? Men zegt altijd, kan je dat? Ja, dat kan. Zolang als het duurt. De tijd die je over hebt in de vlees is ook zo lang niet, dus vooruit. Maar het kan. Maar het punt is, wij zijn gekruist. Wij zijn met Christus opgestaan, vers 6, opdat het lichaam, want dat hebben we nog, met het hele besturingsorgaan dat erin zit, zal ik maar zeggen. Dat zenuwstelsel en alles wat het maar was en het bewustzijn en wat er allemaal zit in de ROM en de RAM en in de BIOS. Dat hoort allemaal bij het lichaam uiteraard, bij die oude mens. Dat hele spulletje hebben we nog. Maar dat is officieel der zonde teniet gedaan. Teniet gedaan voor de zonde. Dat wil zeggen, de zonde als zodanig heerst daar niet meer over. En wij als gelovigen zijn dus ook inderdaad geen slaven meer van de zonde. En dat is, heb ik ook al gezegd, dat is niet omdat de macht van de zonde als zodanig gebroken is of minder geworden is, zozeer. Maar wel zozeer omdat een andere kracht in ons gekomen is. Dat is het opstandingsleven van Christus. En die heerst, want dat is de grootste kracht die in ons is. Nooit gemerkt? Nooit gemerkt? Wat was hij daarmee bezig? Zonde bestrijden? Ja, dan merk je van die kracht niks. Als er geen belang bij, doet er niet aan mee. Hè? Of was je dus meer in de breedte misschien met uw eigen oude leven bezig? Ja, daar merk je er ook weinig van. Want daar houdt die geest, die kracht zich niet mee bezig. Die kracht die in ons werkt, die geest van Christus, kortom Christus zelf, zo wordt het achter elkaar ongeveer gezegd, twee bladzijden verder in Romeinen 8... God zelf, Christus zelf, de geest van Christus in ons, is gericht op de heerlijkheid Gods. Opdat Hij, God, in zijn schepselen, door zijn schepselen verheerlijkt zou worden. Dat is het doel van die kracht. En als wij ons daar ook op richten, dan zullen we die kracht ook inderdaad ervaren en beleven. Een kracht die niet buiten ons omwerkt, die van buitenaf op ons valt of zoiets, maar die inderdaad van binnenuit werkt. Hebben we die gevolgd tot zover? En dan roept er wel iemand, ja, maar in Handelingen 2 viel die kracht toch op. En dan moet ik u zeggen, ja, dat is zo en dat staat er ook en dat was ook zo. Maar dat was uitzonderlijk, want het was een teken, een demonstratie, een manifestatie om aan het volk aan te tonen en aan de discipelen zelf uiteraard, dat God inderdaad zijn belofte van uitstorting van de Heilige Geest en van geven van nieuw leven vervuld had aan de gelovigen. En ook vervullen zou vervolgens in de toekomst. Dat was een teken. En tamelijk eenmalig. Want de norm is niet dat die geest ineens op ons valt, zodanig dat wij ook meteen achterover lazeren. Want ik heb daar geen plechtige uitdrukkingen voor. Dat is niet wat de geest doet. Dat deden de discipelen trouwens ook niet op de Pinksterdag. Enzovoort. Hè? Ja. Maar de bedoeling is dat die geest in stilte, onopgemerkt voor de buitenwereld, voor een zienlijke wereld, door ons heen zou werken. Dat is wat geest is, het onzienlijke, dat wat zich niet manifesteert. De geest blaast waarheen hij wil, gij hoort zijn geluid, maar waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Nee, je weet dat hij er is uit het effect ervan, maar daar blijft het dan ook bij. En de gebeurtenissen en handelingen waren exceptioneel. Uitzonderlijk. Demonstratie. Petrus verklaart het ook gewoon zo. Hè. Ik heb het niet meer besproken met u, maar er stond, ik hoop dat u zich dat herinnert, en anders zoek het nog maar eens op. Hij dan, door de rechterhand God verhoogd zijnde, en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen hebbende, heeft dit uitgestort. En dan, dat gij nu, dat betekent enige tijd later, want nu is na, inmiddels, enige tijd later, dat gij nu, want God heeft, of Christus heeft dit uitgestort op eerste paasdag. En Petrus zegt dat gij nu ziet en hoort, maar dat was eerste Pinksterdag, 50 dagen later. Dat gij nu ziet en hoort. Dat is niet normaal dat men het zag en hoorde. Maar het was ter demonstratie. Toch? Daar gaat het maar om. Kortom, die geest zal in ons werken, maar in dit werk. Dat wil zeggen, werk tot heerlijkheid des Vaders. En werk tot demonstratie, hoeft niet meteen vandaag, maar het is wel een werk van vandaag. Het werk tot demonstratie van de rijkdom zijner genade. Dat staat in Efeze, daar hoop ik nog met u te bespreken. Maar waar het over gaat is dat wij in onze levens zouden leren leven uit wat God ons aan kracht, namelijk aan genade, verleent. En de bedoeling is dat tot in alle eeuwigheid, wanneer iemand het in zijn hoofd zou halen om te vragen, wat moet die idioot hier, want toen die op aarde leefde deugde die helemaal niet, enzovoorts. Er was geen lamp mee te hebben, als kind deugde hij al niet. Ja, die komt ergens uit. Maar goed, hè. Dan zal gezegd moeten worden, ja inderdaad, het deugde ook niet. Maar hier zie je wat Gods genade vermag en vermocht. Dus God de genade, God. Ja, anders waren die lui hier van het NBC niet, zal ik maar zeggen. Hè. Nou ja, laat maar zitten. Zoiets. Dat is wat in Efeze gewoon letterlijk zo staat, hè. Een demonstratie van Gods genade. Ja, niet maar voor vandaag, maar voor de toekomende eeuwen. Die zijn inderdaad al begonnen, maar die zijn nog lang niet afgelopen. Terug naar Romeinen 6. Vers 6. Dit weten dat onze oude mens met hem gekruist is, met als doel, opdat het lichaam, dat is die oude mens uiteraard, opdat het lichaam teniet gedaan zou worden, van geen betekenis zou zijn. Hè? To nullify in het Engels vind ik een mooi woord. Vernietiging, tot niets maken, nullify. Tot nul maken. Dan is het er nog wel overigens, maar het doet niks meer. Dat is de betekenis van teniet doen of vernietigen. Omdat het lichaam voor de zonde teniet gedaan is. Dat wil zeggen, de zonde zal en kan over die gelovige wedergeboren mens niet meer heersen. Daar ging het ook over, want dat was hoofdstuk 5 vers 21. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen en u voelt toekomen. Wij die met Christus zijn opgewekt, zouden niet de zonde meer dienen, in de zin van wij zouden niet meer slaven van de zonde zijn. In de zin dus van de zonde zal over u niet heersen. Wat dan wel? Ja, roept u maar. De genade heet het hier. Kan ook gewoon zijn de geest. Kan ook gewoon zijn Christus. Dat maakt in de praktijk heus allemaal geen verschil. Wij zijn voor die baas gestorven. En waarom is dat zo? Kent u die geschiedenis uit oude... Nou, geschiedenis, weet ik niet. Het is een wet, uitgebreide wet. Ik weet niet zo gauw waar die staat. Doet er ook niet zoveel toe. Maar onder het oude verbond kon je inderdaad in slavernij terechtkomen. Als je te veel schulden gemaakt had, je termijnen niet op tijd betaald had. Dan kwam je in slavernij terecht bij je schuldeisers enzovoort. Maar in het zevende jaar, in het sabbatjaar, elk zevende jaar, moesten alle slaven vrijgelaten worden. Of de schuld nog afbetaald was of niet, maar ze moesten vrijgelaten worden. Zo gaat het met het faillissement. De schuldeiser blijft altijd zitten ermee. Maar goed, in het zevende jaar. Maar de slaaf die het idee had van, nou eigenlijk bevalt het me wel goed zo bij deze meester, Massa, old Massa, carry me back to old Virginia, ja, old Massa, nou, de master. Degene die vindt dat hij eigenlijk wel een goed leven heeft bij deze baas, die hoefde niet vrij te worden. Hij kon zeggen, deze baas bevalt me wel. Ik vind er wel een levensvervulling in deze baas te dienen. Ik blijf liever. Dan kon dat. Officieel werd, moest je in het zevende jaar worden vrijgelaten, maar ik kon ook vrijwillig bij die baas blijven. Dan moest hij met zijn, moest hij met een priem door zijn oor aan de deurpost worden vastgeprikt. Dus ik weet niet of er nog bij staat of hij ook die, of die ding er ook weer uit moest. Ik geloof niet dat ik dat ooit gelezen heb. Maar ik neem aan dat dat gebeurd is, want dan heb je aan een slaaf die aan de deur is vastgespijkerd. Ja. Maar goed. Met een priem aan de deurpost, dat is allemaal symboliek. Want de opening van het oor is een beeld van dat men tot geloof komt. Dat men horig wordt. Dat men gaat luisteren naar het woord van God. En het woord horig zoekt u maar eens op in een woordboek. Het zal er misschien niet eens meer in staan hoor. Maar als je horig bent, ben je een slaaf. Dan moet je luisteren naar het woord van een ander, zei die hoofdman te Capernaum. Toch? Ook op afstand, ja. Maar goed, het oor werd doorboord met een priem. Voor de rest van het leven betekent dat feitelijk, ik ga er niet verder op in. En die deur waaraan men vastgeprikt wordt, ja, de deur, dat weet u wat dat voorstelt, toch? Eenvoudige antwoord, Christus. Nou ja, de deur is eigenlijk een beeld van de opstanding uit de dood. En daarmee ook het uitgaan uit de legerplaats, uit het oude huis, uit deze oude wereld. De levende deur. Zoals bij de uittocht uit Egypte, de deur ontving het leven van het paaslam. Het werd er met een bundeltje iets op aangestreken, om zo te zeggen. En men ging uit door de levende deur. Der schapen, heet die later. Maar dat is vele jaren later. Maar die beeldspraak moet je begrijpen. Een slaaf kon zeggen, ik wil niet vrij worden, ik wil bij deze Heer blijven. En de bedoeling van de verlossing, de vrijkoping, de bedoeling van onze invrijheidstelling is dat we van die vrijheid gebruik maken om nu een andere Heer te dienen. Want, voor de hoogmoedigen onder u is deze, de mens per definitie, dat wil zeggen in wezen, is een dienstknecht. Hij moet iets hebben om voor te leven. Al is het maar zijn postzegelverzameling. Nee, dat is een karikaturaal voorbeeld en karikaturen. Dat worden ze ook s'morgens vroeg in een droge mond. Karikaturen, die zijn vaak een mooi voorbeeld, zijn vaak illustratief. Er zijn mensen die gepassioneerd hun leven wijden aan, ja, aan wat eigenlijk? Nou ja, als je er lang over nadenkt, kom je toch terecht bij per definitie zinloze dingen, want alles in deze wereld is ijdelheid. Het dient allemaal tot niks, hè? Toch? Waarom doet men het dan? Omdat men er een levensvervulling in vindt. Een vorm van bevrediging. Dat is het. Dat is niks onbijbels aan, want dat is wat de prediker zegt. De prediker, samenvattend, de prediker zegt ongeveer dit. Niets in het leven heeft enig doel. Het doel van alles wat men doet, is dat men het doet. Dat wil zeggen dat het een leuke bezigheid is en dat het leuk is om ergens mee bezig te zijn. Iets te bouwen en te maken, en als het klaar is, ja, dan, ja, oké, dan staat het daar en dan, wat moet je er dan nog mee, hè? Heb je wel eens een miniatuur spoorbaantje gezien die af was? Ja, in een museum, maar, hè? Het is toch nooit af? Er moet toch aan gebouwd blijven worden? Dat is het lollige ervan, hè? En als het volmaakt is, ik heb het er nooit de lol van kunnen inzien, want dan rijdt dat spul, dat zag je vroeger als kind, in de etalage, bij wie was het ook weer, bij Bos in de Brugstraat, of waar het maar was. En dan rijden ze zo tegen Sinterklaas, weet je wel, dan rijden er al die treintjes om, er komt geen hand aan de pas, ging toen al volledig automatisch, niet computergestuurd, maar mechanisch, vind ik eigenlijk veel leuker, hè. En er reden meerdere treintjes over hetzelfde spoor. Het knalde nooit tegen elkaar op. Het was een perfecte imitatie van de Nederlandse spoorwegen die toen ook nog... die dingen die reden op tijd en zo, hè? Ja, dan was het zo goed georganiseerd als het spoorboekje en zo. Daar kon je van op aan. Het lezen van het spoorboekje was ingewikkeld trouwens, maar het klopte wel. Je kon erop wachten. Op de trein. Het hoefde niet, want je wist precies wanneer die kwam. Dus het was de tijd. Nou goed. Maar daar is toch niks aan. Daar rijden die treintjes daar. En ik maar wachten tot ze tegen me erop knalden. Maar nee hoor, dat gebeurde niet. Dan is het niet leuk meer. Men moet erbij bezig blijven. Stel voor, je postzegelverzameling is compleet. Nee? Dat kan toch niet? Er moet er altijd één zijn die je nog niet hebt, weet je wel. Waar je naar zoekt en zo. En dat is het leuke van racen, broeder. Het kan altijd harder. He? Het kan altijd harder. Ja. Maar dat is het leven eigenlijk. Een mens moet zich ergens aan wijden op een of andere manier. De mens is een dienstknecht. En daarom, de keuze is ook niet tussen... slaaf zijn en vrij zijn, zoals sommigen hardnekkig blijven volhouden. De keuze is tussen, kies dan heden wie gij dienen zult. Daar komt ook vandaan, wie niet voor mij is, is tegen mij. Men dient of het een of het ander. Men dient of de een of de ander. En als men helemaal niet dient, is men ongelukkig. Nou ja, dit is generaliserend over de hele mensen, dat ik aarzelde was, omdat ik dacht, ja, stel, misschien is er een uitzondering. Misschien is er een uitzondering. Er lopen in de wereld erg veel uitzonderingen rond, in het algemeen gesproken, moet ik u zeggen. Schijnt weer dat elk mens uniek is, maar het neemt niet weg dat je generaliserend over de mensheid kunt zeggen, men moet iets doen, men moet iets dienen. De vraag is alleen wie. En de bedoeling is simpelweg dat wij die der zonde gestorven zijn, en waar ons lichaam teniet gedaan is, der zonde, zouden we nou iets anders dienen dan de zonde. En u begrijpt hem, want het is gewoon zwart-wit. Als we niet de zonde dienen, wat zouden wij dan dienen? De gerechtigheid. En dat staat er ook, daar gaat de rest van het hoofdstuk over. Of de rechtvaardigheid, of wat het maar is. Het zal wel uitgelegd moeten worden. Dat gebeurt ook, want we hebben nog een paar hoofdstukken daarover. Maar dit is het beginsel. Wij zijn der zonde teniet gedaan. En dat de mens per definitie een dienstknecht is, ja, dat is de Bijbel duidelijk genoeg over. De mens wordt beschreven als een vat. En een vat in zichzelf heeft geen functie als het vat niet ergens mee gevuld wordt. En de waarde van het vat is niet gelegen in het vat, maar in wat erin zit, wat het bevat. Hebben die nog? En het woord voor vat heeft ook in de breedte de betekenis van een stuk gereedschap. Het moet gebruikt worden ergens voor. Vaten ter ere en vaten ter onere zijn gereedschappen. Zie. En zelfs het meubilair in huis wordt in de Bijbel beschreven als vaten. Dat valt onder die term. Gereedschappen. Ergens aan ondergeschikt. Ergens dienstbaar aan. Dat is de mens. Een holvat. En als hij wat waard is, dan is het omdat er iets waardevols in zit. Dat is het ene argument, maar de hele Bijbel door kom je daar tegen. De mooiste vond ik altijd die uit Filippenzen, waar staat dat de Heer Jezus Christus in zijn menswording, in zijn vernedering, de mensen gelijk is geworden en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Lees het maar eens na. Dienstknecht en mens zijn synoniem daar. Het is hetzelfde. Hij is de mensen gelijk geworden, is de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Ik geloof dat het andersom staat. De gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen daarmee de mensen gelijk geworden. Want de mens is per definitie een dienstknecht. Hij verbeeldt zich vrij te zijn, in werkelijkheid is hij dat nooit. En als hij het wel is, dan is hij, in ieder geval niet gelukkig. Overtollig, overcompleet, nutteloos in de wereld. Dat geeft geen bevrediging. Dat vind je vaak bij mensen die niks te doen hebben. Die vinden dat ze overbodig zijn in de wereld, dat hun leven geen zin heeft, ze hebben gelijk. Met andere woorden, ga wat doen. Ga wat dienen. Leg een postzegelverzameling aan. Als je het op kunt brengen, tenminste. Ik vond het een beetje erg statisch, zo'n postzegelverzameling. Maar de lol ervan kan ik heus wel inzien, hoor. Ja. Nou goed. Wij laten het er maar even bij. Wij nemen weer de draad op, Romeinen 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat die oude mens dan wel het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Dat is de bedoeling daarvan. We zijn gestorven opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Als slaven wel te verstaan, hè? Omdat wij niet meer de zonde dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij gerechtvaardigd van, is vrijgesproken van de slavernij van de zonde. Is vrijgesproken van die heer die men voorheen diende. Zonde heerst tot de dood, lazen wij. Vers 21, daar valt niks aan uit te leggen. En wij die gestorven zijn, zijn vrijgesproken, gerechtvaardigd van de zonde. En dat betekent niet dat we onze zonden vergeven zijn. Dat is wel zo, maar dat is een ander verhaal. Daar gaat het niet over. Wat hier over gaat, is dat een dode niet meer de zonde dient. Geen slaaf meer is, hij is daar vrij van gemaakt. En als het je juridische zaak is, dan is hij daar vrij van gesproken. Want die domme Laat Nieuwenhuis hoefde de rest van zijn leven dus ook geen inkomstenbelasting meer te betalen. Niet dat dat veel uitmaakte toen, of was dat al voorbij de tiende penning? Is nu belangrijker dan toen. Nou ja, goed, laat maar zitten. En niet met een militaire dienst, hè, dat zou je toch niet gedaan hebben. Dat was een volstrekte anarchist. Maar vooruit maar weer. Hè. Was je niet van Groningse afkomst? Hé? Drenthe. Oh, nou ja. Moeder toch eens, je zou toch Domina heten? Dombie noemde zijn moeder hem dan. Maar naam. Nou, dan gaat hij weer. Wie gestorven is, is vrijgemaakt van, vrijgesproken van, maar vrijgemaakt van de slavernij. Dat woord staat er niet tussen, maar dat hoeft er toch niet elke keer tussen. Is vrijgemaakt, vrijgesproken van de dienstbaarheid der zonde. Men hoeft die meester niet meer te dienen, men is er vrij van. En dat is weer zo, opdat men, maar ook omdat men een alternatief heeft. Een andere heer. En waarom zou iemand met in vrijheid kiezen om een heer te dienen? Punt 1, omdat een mens per definitie zou dienen, want dat geeft levensbevrediging. Levensvulling, maar daarmee ook bevrediging in de zin van verzadiging. Dat is zo, dan heeft men een nuttig leven. Ja. Waarom zou men iemand anders dienen? Opdat men ook de bescherming van die ander die men dient zou ontvangen. Heb je dat nog? Ik durf er niks van te zeggen. Ik ben wel eens in Afrika geweest. En ik heb daar de verhouding tussen blank en zwart gezien. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat een groot deel van de zwart is. Dat mag je niet zeggen, zuster, maar ja, ik hoop maar dat niemand het hoort. Dat een groot deel van de zwarte bewust de blanke aanspreekt met baas in het Zuid-Afrikaans, in het Afrikaans eigenlijk, om van die blanke ook bescherming te ontvangen. Dan moet die blanke ook voor hem zorgen. En wat ik gezien heb, maar ik zal ook wel niet alles gezien hebben, wat ik gezien heb, is dat de blanken dat ook daadwerkelijk deden. En dat noemen wij apartheid. Nou ja. En dan zegt hij, het zou zo niet moeten zijn. Dan zeg ik, ja, misschien niet. Ik bemoei me daar niet mee. Verder. Maar het gaat om het verschijnsel. Je maakt iemand tot je baas. Je dient iemand, maar je verwacht daarvoor terug dat je ook alles ontvangt wat je voor die dienst nodig hebt. Dat wil zeggen, voedsel, levensonderhoud, bescherming. Zo werkt dat. En daarom is mijn advies, dien de Heer en hij zal u geven alles wat u in dit leven nodig hebt. En zonder de dien de Heer zal hij u niks geven wat u in dit leven nodig hebt, moet u er helemaal zelf voor zorgen. En dan kun je bidden tot je, hoeveel was dat weer? 500 gram, 100 gram weegt. Een ons, ja. Totdat je 100 gram weegt of 99 gram, weet je veel, maar dat gaat niet werken. De Heer trekt er zich niks van aan. Waarom zou hij? Als het leven niet is ten dienste van hem, waarom zou hij u onderhouden en bekrachtigen? Integendeel. Goed. Dan gaat hij weer, hè. Vers 8. Indien wij nu, dat had ook dan kunnen zijn, want nu is hier emfatisch, dat wil zeggen samenvattend, komt het nog een keer. Indien wij dan nu met Christus gestorven zijn, en dat staat niet ter discussie of het wel zo is, maar het gaat om de rest van de zin. Indien het een waar is, dan zal het ander ook waar zijn. Namelijk, indien wij met Christus gestorven zijn, zo, indien zo. Zo geloven wij, aanvaarden wij, het gaat om praktische dingen, zo aanvaarden wij dat wij ook met hem leven. En dat zullen is weer hetzelfde verhaal, namelijk met het woord zullen wordt de conclusie getrokken uit het voorgaande. Vandaar iets als toekomende tijd. Als eerst het een waar is, dan zal toch logischerwijze op grond daarvan ook het andere waar zijn. Indien wij nu eerst met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Niet pas in de toekomst, uiteraard, maar in het heden, nu. Zouden wij met hem leven. Want hij leeft. En dat alles wetende bewustzijn. Hè? Daarom sta ik er ook uitgebreid bij stil. Voor velen veel te lang, dat weet ik wel. Maar voor anderen, ik weet dat er velen zijn voor wie het volstrekt nieuw is. Hè? Dus vooruit, daar staan we flink bij stil. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden, dat wil zeggen nu hij is opgestaan van tussen de overige doden uit, als eenling overigens, dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. Hier komt geen eind meer aan dat leven van Christus. Of anders gezegd, de dood heerst niet meer over hem. Maar u begrijpt dat het ook betekent, de zonde heerst niet meer over hem. Heerste de zonde dan over hem? Ooit? He? Ja, wees, daarom is hij ook gestorven. De last der zonde werd op hem gelegd, met als consequentie dat er een weg, een loopbaan en werk aan vast zat. Het bracht hem aan het kruis. Ook over hem heerste de zonde tot de dood. Hij kwam in de wereld in gelijkmaking des zondige vleeses enzovoort, met alle consequenties van dit. Ik heb het niet over zijn natuur of wat er voor door moet gaan. Ik heb het over zijn praktische leven. Maar hij is opgestaan uit de dood nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, Hebreeën 1 vers 3. Is hij opgestaan uit de dood. Hij sterft niet meer, dus in tegenstelling tot dochtertje van Jairus, een jongeling van na in Lazarus en noem nog eens wat. Die zijn allemaal weer gestorven. Maar hij werd opgewekt uit de dood in nieuwheid des levens, want hij was de eerste die die beloofde Heilige Geest ontving. Hij leeft en hij sterft niet meer. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, punt komma, de dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij voor de zonde. Once and for all, eenmaal. Eigenlijk eens en voor altijd. Maar we hebben er een paar woorden voor nodig. Dat is hij der zonde, voor de zonde, eens en voor altijd gestorven. Let op, hij is der zonde gestorven. En als wij met hem gestorven zijn, zijn dus ook wij der zonde gestorven. En als over hem dus nu hij opgestaan is, de zonde niet meer heerst en de dood ook niet, heerst over ons de zonde ook niet meer en de dood ook niet. De zonde heerst niet meer, de dood ook niet. Wij zullen weliswaar misschien sterven, ik wou zeggen als we tijd van leven hebben. Mijn oom zei dan bij leven en welzijn zullen we sterven. Nou ja, nee, het was een ingewikkelder verhaal. Die vertelde het verhaal dat hij met iemand van een begraafplaats terugliep. En die iemand zei, kom eens even mee. We liepen een ommetje, een ander paadje langs de andere graven. En daarna zei hij, kijk, bij leven en welzijn zal ik hier begraven worden. Schitterend. Ja. Heb je trouwens gehoord van de Jood die ze die begraven wilde? Hij was nog niet gestorven. Komt bij diezelfde ome Jo vandaan. Maar vooruit. Terug naar dit schriftgedeelte. Dat hij gestorven is, is hij voor de zonde gestorven. Implicerend dat hij ooit slaaf van die zonde was. Ondergeschikt was aan die zonde. Dat de zonde zijn weg bepaalde. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Zeg het maar heel duidelijk nog een keer. De Bijbelse termen, hij kwam in gelijkmaking des zondigen vleeses. En de weg leidde logischerwijze tot in de dood, want de bezoldiging der zonde is de dood. En nu hij is opgestaan uit de dood, heerst nog de zonde, nog de dood over hem. En zo is het voor ons ook. Wij zullen misschien ooit een keer sterven, zo de Heer vertoeft te komen. Gek in dat we zulke mooie uitdrukkingen hebben die we in de omgangstaal nooit gebruiken. Dat is eigenlijk jammer, dat is een mooie term. Zo de Heer vertoeft te komen, zullen wij gaan? Ik bedoel, zullen wij sterven? Maar in de dood komen we niet. Want die is niet meer over ons. Daarvan zijn we vrijgemaakt. En als dit lichaam het aflegt... Het wat? Het loodje, ja precies, ja. Als dit lichaam het aflegt, dan slaan we onze ogen op in de hemel. Of hoe je dat dan maar zeggen moet. Maar niet in het dodenrijk. Wij zouden de dood niet zien. Wij zouden leven, al waren wij ook gestorven, staat er. En dat soort dingen meer. Toch duidelijke Bijbelse uitspraken daarom. Dat hij gestorven is, dat is hij der zonde, eens en voor altijd, want het wordt maar niet geteld één keer, maar het is eenmalig. Is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, leeft hij gode. En gode is dezelfde naamvalsvorm als der zonde. Met andere woorden, hij is der zonde gestorven, betekent de zonde heerst niet meer over hem. Hij dient de zonde niet meer, op wat voor wijze dan ook. En wij ook niet, omdat wij uiteraard met hem zijn opgestaan. En daarna staat er, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. En dat betekent dus dat hij leeft dienstbaar aan God. Niet de zonde heerst over hem, God heerst over hem. Niet de zonde is de grote kracht in zijn leven of op zijn levensweg of op de onze. Maar God is die grote kracht in zijn leven. Hij is niet het eigendom van de zonde, maar hij is het eigendom van God. En voor ons geldt precies hetzelfde. Wij zijn der zonde gestorven. Kunnen we dus maar aanzondigen zonder dat God er wat aan doet? Het antwoord is ja. Wij kunnen maar aanzondigen, zodat hoe meer wij zondigen, hoe groter de genade God. Maar dat is niet de bedoeling. Wij zijn vrijgemaakt van de zonde. Dat is waar, maar de bedoeling is dat wij nu Goden zouden dienen. En het hele punt is, dus of ik dat nou wil of niet. Ik spreek even tot de gelovigen, dat zijn de meesten onder ons, mag ik aannemen. Of je dat nou wilt of niet. Wij zijn Goden levend gemaakt. En nog eens, dat betekent niet door God levend gemaakt. Dat is wel zo, maar dat betekent niet eigenlijk. Wij zijn voor God levend gemaakt. Opdat wij hem zouden dienen. En wij zijn dus zijn slaven. Paulus, comma. Visitekaartje van Paulus. Paulus, dienstknecht, doener, slaaf is dat, hè? Dienstknecht van Jezus Christus. Soms ook apostel van Jezus Christus. Maar vergis u niet, u en ik, wij die kinderen God zijn geworden, zijn dienstknechten van Jezus Christus. Dat is onze positie. Zijn lijfeigenen. Hij heeft ons gekocht, zingen wij meestal. Ik zeg zingen, omdat in liederen die bekende, van oudsher bekende Bijbelse waarheden nog bewaard worden, terwijl ze in de praktijk al lang zijn afgeschaft. Of vergeten, daarom maakt men tegenwoordig ook nieuwe liederen waarin dit soort dingen helemaal niet meer voorkomen. Wat ik bedoel? Nou ja, ik ben het eens met de gebruikelijke kritiek op de zogenaamde opwekkingsbundel. Van opwekking komt niet zoveel meer terecht. En van geestelijke waarheid, evangelische waarheid, kom je er ook al weinig meer in tegen. Dat is echt zo, hè? Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Ja, in uw naam hebben wij samen een loflied aangeheven. En de Heer zal zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Zij gedacht zijn wie er allemaal mee zingen. Ja, dat is cynisch, zuster, ja, dat weet ik wel. Maar zo ligt het toch dikwijls. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Samen zoeken naar het werk van onze Heer. Ja, hoor eens, ben je nou nog aan het zoeken? Weet je dat nou nog niet? Als deze week om is, moet je er toch aardig wat van weten. Hè? Ik bedoel, waar blijft ze blijven wie dan als volle verzekering Jezus is mijn? Wat schenkt dat rust aan het volgzaam gemoed? In hem zou het zalig steeds zijn, wedergeboren door Jezus bloed. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijn heiland. Zulke soort liederen, dat bedoel ik. Nou ja, ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf aan het kruis had. Dat soort liederen. En mij redde van de dood en van de zonde. En mij vrijgemaakt heeft om hem te dienen. In het dienen van de Heer vind ik ware vreugd, zongen de zingende zusjes. Geweldig vind ik zulke liederen. Maar je zoekt ze tegenwoordig te vergeefs. En degene die het horen, die liederen zeggen, dat is albollig. Precies, ja. Dat is albollig. Is gedateerd. Dat zijn dingen die willen we niet meer horen. Horen tot het verleden. Maar het is nog steeds Bijbelse waarheid. Kortom, vers 6. Of vers 10. Van hoofdstuk 6. Dat hij gestorven is, dat is hij voor de zonde eenmaal gestorven en dat hij leeft, leeft hij voor God. Om God te dienen. In nieuwheid des levens en tot heerlijkheid des vaders. Want we zijn nog geen stap verder dan vers 4 uiteraard. Hè? En daarna staat er, alzo ook gij lieden, geschreven aan de gelovigen in Rome. Alzo ook gij, en daarna maakt de zin zelf af, verkleurde plaatjes denk ik altijd. Hè? Want dan weet je wat er gaat komen. Alzo ook gij lieden, wij namelijk zijn ook der zonde eenmaal gestorven en wij leven voor God. En dat zouden wij weten. Eerste woord van vers 9 was dat. Daar begint het mee, is elementair, dat is de norm. Wie wij zijn, fundamenteel. Niet wat wij doen, wie wij zijn, wie ben ik. Dat, heet, dat is trouwens de essentie van wat ook in filosofische en politieke kringen heet conservatisme. Dat is niet maar behoudzucht. Conservatisme. Conservatisme is een filosofie die zegt men zou eerst weten wie men is. Op grond van waar men geboren is, wie de ouders zijn en wat voor milieu dat is. En op grond daarvan heeft men bepaalde verplichtingen op grond van ja, geboorte, op grond van afkomst. En dat zou men naleven, dat wil zeggen, van daaruit zou men het leven beginnen. In de wetenschap wie men is. U weet, dat is jaren geleden al lang afgeschaft. Dat is moeizaam gegaan. Maar ik weet niet hoe dat met de natuurlijke mens is. Er zijn zoveel van die opvattingen. Maar ik moet u zeggen, wat die nieuwe schepping aangaat, wat ons als kinderen Gods aangaat, geldt het wel degelijk. Dat is conservatisme. In de oorspronkelijke betekenis van de term binnen de filosofie. Wij leren eerst wie wij zijn. Wie onze vader is in de eerste plaats. Daarna wie onze moeder is in die volgorde. En van daaruit nemen wij een positie in. En van daaruit ontwikkelt zich ons leven. Wij zijn kinderen Gods. Eerstelingen van een nieuwe schepping. Waartoe zijn wij geboren? Dat weten we van nature niet, maar nu wel. Waartoe zijn wij wedergeboren? Opdat wij in nieuwheid des levens wandelen zouden tot heerlijkheid des vaders. Of, en daar had ik het nog met u over willen hebben, maar dat wordt dan een andere keer weer. Of wij zouden wandelen in de goede werken welke weg God voorbereid heeft. En niet meer als een doel wat we nastreven, maar als de ontwikkeling, de uitwerking, zo je wil, de realisatie van wat achter ons ligt, van wie wij zijn. En de natuurlijke mens vraagt zich af, wie ben ik eigenlijk? En hij schijnt er niet achter te kunnen komen. Maakt weinig uit. Wie je ook bent of wie je ook was, maakt voor God niet uit. Het gaat erom wie je in Christus geworden bent. En van daaruit begint het leven. Leven geschreven met hoofdletter L. Schreef een dichter ooit een keer. Hij zong het trouwens ook, herinner ik mij. Weet je nog wel? Ja. Over dat leven gaat het. Een leven dat gericht is niet op onszelf, maar op de Heer. Dat moet je leren, dat weet ik. Dat is ook wat tegen onze oude mens ingaat, zegt men. Want dat zegt men. Misschien is het wel zo, maar ik moet u zeggen, ook die oude mens zoekt bevrediging. Zoekt iets waaraan hij zich kan wijden. En beter dan dat je wijdt aan een postzegelverzameling, of je Merklin, of weet het andere merk ook weer, je modelspoorbaantje, of wat het maar was, zou je wijden aan Christus. Die je gekocht en betaald heeft, wiens eigendom je geworden bent. En dat geeft levensvervulling, levensvervulling. vreugde en het geeft leven in kracht. En sterk in, ja, maar leven in kracht heb ik ook gelezen hoor, als credo, ja. Sterk in leven, sterk staat hier op de ruit. Maar goed, daar laten we het bij, want we geven het woord aan de dichter die het zong.